Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus. De zesde zondagafdeling, de 19e vraag en het antwoord voor. Zondag 6, vraag en antwoord 19. Daar vraagt de onderwijzer in de 19e vraag, waaruit weet gij dat? En hij antwoordt daarop uit het heilig evangelie. Hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld tot zover. Wij schreven hierboven de allerbijzonderste boodschap. We zouden letten in de eerste plaats op haar openbaring. In de tweede plaats op haar verkondiging. In de derde plaats op haar vervulling. En we zijn met elkaar gekomen tot de openbaring van deze boodschap. Dat God zelf eerstelijk in het paradijs het evangelie heeft geopenbaard. En wij hebben daaruit vernomen verleden week, het is niet in een mensenhart opgeklommen. Het is van God zelf. Daarom is de boodschap zulk een boodschap van onuitsprekelijke waardij. Ver boven goud en zilver en wat meest de mens bekoort, zal ik uw woord waarderen. Het is een lamp voor de voet en een licht aan het pad. Daarom was het een heilig evangelie, een blijde boodschap die van de heilige zelf is afgedaald. Alle kennis van het evangelie berust dus op openbaring. Want God is ermee begonnen toen er nog geen geschreven boeken, toen er in die zin nog geen boek der boeken was. Toen heeft hij zelf mondeling zijn evangelie aan Adam en Eva geopenbaard. Och. Men zegt wel eens in het gewone leven dat ontberen doet waarderen. Als Jezurin vet werd, zo sloeg hij achteruit. De Heere zegt, gij zijt vet en gij zijt dik geworden. En dat mogen wij ook daarin weer zien. Dat waar de Heere overlaat met zijn zegeningen. Want als er iemand zou durven zeggen dat deze tijd zich niet zou kenmerken door een grote verlichting, dan is zij toch in de war. Want als je bij de mensen komt, dan zijn daar de naaste Bijbel de kostbaarste werken soms. Ieder blad wat u openslaat, daar ziet u advertenties van Godgeleerde boeken. En van schrijvers die uit dat woord geput hebben. Verklaringen van het woord, uitleggingen en toepassingen van het woord op allerlei vlakken. Je zou zeggen, is er ooit een tijd geweest dat de gewone mens, zoals het ware in staat was, om op alle mogelijke wijze te zoeken en te doorzoeken. Maar ach, wat heeft het in ons gebracht? Wat komt het uit wat het volk Israël zei, wat we dinsdagavond hoorden, onze zielen walgt van dit zeer lichte brood. Ach, dan is het oordeel Gods ook allerwege aanstaande. Dat hij dat brood der kinderkens wegnemen zal. En dat hij het zal geven of tot zich nemen. En het niet meer uit zal zenden. Want als wij dan over het algemeen zien aan de ene zijde de grote verlichting in deze dagen. En aan de andere kant dat er nooit een tijd geweest is dat de mens dommer en dommer over het woord praat en redeneert. En dat je ook haast geen stuk kan lezen van nieuw levende, dat je zegt dat nou is zuiver op het woord gegrond. Dan zeg je, het is toch eigenlijk wel opmerkenswaardig dat het zo is. Aan de ene kant worden de beste werken herdrukt. Aan de andere kant, als je leest wat er heden uitgegeven en geschreven wordt in krantjes en blaadjes, dan zeg je, je begrijpt het niet. Het beste daaruit weet het nog niet verder te brengen vaak dan, Comrie die schrijft dit, en Smijtengeld die schrijft dat, en Owe die schrijft dat. Maar van enige persoonlijke geleerdheid, waarachtige Godgeleerdheid, wat is daar toch weinig van te vinden. Dan zeg ik, het is net of dat de Heere overal mee spot. Of dat de Heere alles verbreekt. En alsof de Heere zeggen wil, het is u toch niet om mijn woord te doen. Maak het hart deze volks vet en sluit hun ogen en oren toe, dat ze niet de eeuwiger tijd horen en ik hem bekeer. Als wij nu lezen uit het verleden, dan een klein blaadje, een stukje uit het dierbare evangelie. Dat het zorgvuldig opgeborgen werd in kast of lade, of in de grond in een doos. En als een gouden kleinoot tevoorschijn werd gehaald, 's nachts of 's avonds, bij een kaarsje, om van dat woord te lezen, dat de tranen rijkelijk stroomden als men dat las wat wij vanavond hoorden lezen. Want het is niet voor niets dat Johannes schrijft, zalig is hij die leest en die het woord hoort. Zo dierbaar was het woord in die dagen, die werden niet even op de drukpers gelegd, maar die werden geschreven, die openbaring aan Johannes en die evangelie. Dus met andere woorden, je werd al zalig gesproken als je verwaardigd werd om het in de gemeente voor te lezen. En nogmaals, zalig die het woord hoort. Want zo wilde hij met geen volken handelen. Het was zo'n groot voorrecht. En zalig is hij die het woord doet en bewaart. Kun je dan indenken dat in donkere tijden, als ze zo'n blaadje voor zich kregen, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God, dat de tranen van verwondering over hun gezichten gelopen hebben? Moeten we dan niet zeggen dat onze tijd zich kenmerkt, dat we verdronken zijn in de weldadigheden, verdronken zijn in het woord, doodgepreekt in allerlei systemen, maar de werkelijke innerlijke blijdschap, dat nieuwe, dat frisse, woorden des eeuwige levens, gelijk die Samaritaanse vrouw heen gaat, zie daar een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Dat vrees je niet meer. Ach, daarom was het dat wij gaan nog eenmaal over deze vraag en antwoord met elkaar spraken. Omdat in de tijd dat de Bijbels overal gevonden worden, en dat de boeken overal te krijgen zijn, nog nooit de verachting van het woord zo groot geweest is als juist in onze dagen. En dat er praktisch geen professor gevonden wordt die onvoorwaardelijk buigt voor God en zijn woord. En als wij dan onszelf de vraag eens zouden mogen stellen, wat wrocht het nu in mijn leven? Ik weet heel goed dat het woord geen hefboom is, waarmee wij alle zaken uit de weg kunnen ruimen. Ik weet ook wel dat wij met het woord niets kunnen doen dat het woord met ons doet. Maar laten we het dan zo vragen, wat doet het woord dan met ons? Is het woord in haar openbaring door de Heilige Geest toegepast? Wordt dat nog gevonden? Dat in bepaalde ogenblikken van het leven wij gaarne een bepaalde kant uit zouden willen gaan, maar dat het gewicht en de majesteit van het woord zegt, stop. Ai, laat het mij toch nimmer overheren, als mijn vlees door het kwade licht verrast wordt. Ja, dan weet ik wel, geliefde, dat hebben wij van nature niet. Maar ik weet ook, dat werkt Gods genade. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet. En voor de Oud-Testamentische kerk is wet de benaming van het hele woord van God. Ook van alles wat er geschreven is in de 5 boeken van Mozes en de psalmen. Dat ik uw woord bestendig zal bewaren. Wat wordt er toch weinig gevonden? Ja, dat mag ook persoonlijk in ons eigen leven ter ontdekking zijn. Omdat de apostel ertoe vermaand heeft, de Beërsen waren edeler dan die van Thessalonica. Want zonder zochten dagelijks de schriften, of het al zo waren, gelijk hun van de apostelen gepredikt werd. Nu, wij hebben geen snippers of een blaadje stil verbonden, verborgen. Wij hebben het ganse woord van God. Maar je zou zeggen, toen er snippers en blaadjes stiekem verdeeld werden en gekauwd, ging er meer kracht vanuit des geestes dan nu. Terwijl het ganse woord voor ons ligt, kracht. Als dat de richtsnoer van het woord in ons leven niet meer kan baten. Och, dan ziet het er zo donker uit. Dan doet ieder wat er recht is in zijn eigen ogen. Dan is er geen terugkeer meer. Dan gaan wij als hollende paarden ten verderven. Nu dan. Ik sluit niemand uit en ik sluit niemand buiten. Maar om nu met de profeet Daniël te zeggen, Heere, bij ons allen, hoofd voor hoofd, is de beschaamdheid des aangezichts. Bij ons zijn de overtredingen en de misdaden. Maar bij u is de barmhartigheid. En nu kunnen wij niet pleiten op onze gerechtigheden, ook niet op het lezen en het onderzoeken van uw woord. U niet en ik niet. Maar wij pleiten op uw barmhartigheid, die geen uw woord geopenbaard heeft, en wij smeken u, wil ons binden en verbinden aan uw woord. Aan de zaken die in uw woord zijn genoemd. Geliefde, dan zegt het formulier van de bevestiging van de dienaren, dat gewisselijk de vrede Gods in onze huizen zal komen. En dat de Heere zijn woord gestand zal doen, het welk hij heeft toegezegd en beloofd. Als ik zo deze en gene dingen hoor, van verachting van ons woord, van het woord, van Gods woord. Want het is niet mijn woord, van Gods woord. Dat vind ik erger als dat je hoort, joh, ik heb die of die daar ook gezien. Ik heb wel eens mensen weken en maanden lang hoorden knauwen, dat ze zondags daar of daar een jongen hadden zien lopen 's middags. Of een meisje. Is dat dan geen verachting van het woord? Dat kan best zijn. Maar ik vind het 1000 maal erger als je moet zeggen. Zeg, die zie je ook niet meer. Die is zeker ook weg. Dat is 1000 keer erger. Dan is er aan de ene kant iets in me om te zeggen. Laat ik nog eens proberen. Laat ik nog eens praten. En aan de andere kant is er iets in me dat zegt. Laat los. Laat gaan. Wat sterft, dat sterft. Want als nu de majesteit van dat dierbare evangelie, niet van mensen, niet van ouderlingen, niet van die of die, die naar onze ideeën dan niet goed zijn. Nee, als dat woord nou nog minder geacht is dan een rotte kool bij de groenteboer, dan denk ik in mijn hart wel eens, wat moet de mens daar dan nog doen? Wat moeten we dan nog met elkander beginnen? 1000 vonden zoekt de mens om zich van dat woord te ontslaan. Ik ben niet gekomen om u te veroordelen, zegt Christus, maar het woord, dat zal u oordelen. Nu dan, is er dan geen plaats en geen ruimte om onszelf ook daarin te mogen leren kennen. Als gruwelijke afwijkers van de Heere. En om niet in een dode constatering van feiten te zeggen. Zo is Adam. Dat hij liever de krant leest als Gods lieve woord. Liever een hele zondag romannetje zitten lezen dan Gods woord. Want daar gaan wij mee ten verderven. Beter is het. Als de Heere ons in onze harten veroordeelt. En wij mogen buigen en zeggen. Denk aan mij toch in genade. Om uw goedheid de ere te geven. Want zulk een schelm ben ik. Nu. Laten we eens een ogenblik verder het antwoord bezien. God zelf, daar hebben we breedvoerig bij stilgestaan. Die heeft het geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. Goed. De Heere heeft toen in de tijd van de patriarchen ook zijn evangelie geopenbaard. Maar er staat hierbij door de heilige patriarchen, dat zijn dus De oude aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, en zoveel als er geweest zijn. Hier worden ze genoemd dat de Heer het woord door hen heeft laten verkondigen, het evangelie. En daar moeten we een ogenblik onze aandacht op geven. Want immers als we van de patriarchen dat horen, uit het woord, dan bemerken wij dat de Heere in zonderheid zijn woord aan hen ook openbaarde. Daarna verscheen hem de Heer aan Abraham, aan de eikenbossen van Mamre, toen de dag heet werd en hij in de deur der tent zat. En het woord spreekt dat de Heer aan Abraham bevel gegeven heeft, opdat hij zijn kinderen na hem bevelen zouden. Kijk, de klemtoon valt op de verkondiging dan, en niet op de openbaring. Abraham, hij moest het weten door goddelijke openbaring, maar hij had 318 knechten. Ik denk dat de gemeente van Abraham groter geweest nog wel is als bij ons. Want dat kun je allemaal met zoveel woorden niet lezen, maar je mag er u van verzekerd houden dat Abraham, en je leest het ook van Henoch, dat hij bij Judas, dat hij het woord verkondigd heeft. Maar wat denk je van Abraham? Zou die geen Sabbat gehouden hebben, al was het niet in de zin zoals later naar de wettische voorschriften? Zou die niet zijn knechten en zijn huis onderwezen hebben en zijn kinderen, Isaac en Ismaël en Sarah zijn vrouw? Je hoeft er niet aan te twijfelen. Soms kunt ge zoiets merken. Denk aan de Godvrezende knecht Eliezer. Maar zo zullen er meer geweest zijn. Dat zal de eeuwigheid openbaren. Hoe ging dat dan? De Heer openbaarde zich aan Abraham. Abraham. Geef mij uw zoon. Offer mij hem, uw enige, die gij lief hebt, op een van de bergen die ik u wijzen zal. God openbaart zich aan Abraham. En Abraham gaat heen. Ziet u dat het dierbare evangelie vaak tot ons komt als het einde van alles? Ziet u dat het dierbare woord van Gods ontferming tot ons kan komen? In het gewaad van de onmogelijkheid. Nou is alles voorbij. En hij gaat, des morgens vroeg, niet twijfelend of God was machtig om hem uit de doden weder te geven. Het wil niet zeggen dat Abraham niet getwijfeld heeft. O, hij heeft zo getwijfeld dat het hem groen en geel voor de ogen geweest is. Met zijn ogen neergeslagen naar de aarde heeft hij gehoord de sprake van zijn zoon Isaac. Maar hij heeft aan God niet vertwijfeld, maar zelf wist hij het niet meer. God was machtig om wonderen te doen. Maar hij, daarom lees je dat hij op de derde dag zijn ogen opsloeg. Want op die reis zal hij ook toch gezongen hebben. Al was het niet in die berijmde woorden. Ik heb mijn tranen in mijn klagen tot mij spijzen dag en nacht. Daar mij spotters durven vragen. Waar is nu uw God die gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt als ze zich voor ogen stelt. Hoe ik onder blijde snaren met mijn lieve Isaac feest hield met Gods blijde scharen. Met alle die hem hebben lief gekregen in onverderfelijkheid. God openbaar. Maar voor het vlees op zo'n raadselachtige wijze, dat wij er het evangelie niet in kunnen zien. Als de Heere nou zegt, mijn zoon, geef mij uw hart, dat betekent alles. Alles. Het eerste, het liefste, alles wat je hebt. Dan zeg je, ja, maar dat kan toch niet. Dat kan toch niet. En toch is het waarachtig waar. Dat waar de Heere zo spreekt, daar gaat hij zijn enig geboren zoon openbaren. De evangelie verkondigen. En waar die werkelijk, zoals die jongen die het niet begreep, die zei, Heere, snijd u het er dan maar uit en neem u het maar. Neem u mijn hart maar, want ik kan het niet eruit krijgen. Maar u mag het doen. Die in zulke kinderlijke gestalt, al was die een dwaas, die zal het erf aren dat hij het hoort. Zie het lam Gods. Want de Heer is een waarmaker van zijn eigen woord. Daar gaan ze, evangelie. Hoe heeft God het geopenbaard aan de patriarchen? Hij heeft het evangelie niet geopenbaard als een pleister op onze etterende wonden. Hij heeft het niet geopenbaard als een soort consumptieartikel waar heel de wereld zo af en toe is aan likt en vooral de godsdienst. Dat evangelie is wel dierbaar en liefelijk, maar het is een hele les. Het is een hele weg. Een arbeid des geestes om er iets van te verstaan wat het evangelie is. En daar slaat hij zijn ogen op uit zijn gepeinzen. Vader, hier is het vuur en het hout. Waar is het lam den brandoffer? En tegen alles in, tegen zijn eigen verstand in. Tegen zijn eigen weten, terwijl een zwaar door zijn ziel gaat, zegt hij, mijn zoon, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat is wat voor de jonge Isaac geweest. 15 of 17 jaar oud. Dat is wat geweest. Ach. Wat zal het hun vreemde moeder geweest zijn. Maar hij gaat door. Door het geloof. Niet aanmerkende. Maar vastelijk overtuigd dat God het is die het evangelie openbaart. En daarom is er zijn zaad blijft in hem. Hij kan niet zondigen. In hem is vast, o God zal uit deze vloek nog het evangelie openbaren. Want hij heeft mij het goede geboodschap, vrede. Dat is wat. Om op zulke wegen God voor waarachtig te blijven houden. Terwijl de duivel zegt, wat heb je nu aan zo'n God? Die laat je zelfmoord plegen. Die laat je het liefste wat je hebt, je enige ten offer brengen. Terwijl de wettische overleggingen zeggen, dat moet je niet doen, want dat is inbeelding. God heeft geen lust aan mensenoffers. Doet het niet. Ga terug. Zie dan de majesteit van de godsopenbaring aan de patriarchen. Offer mij uw zoon. En hij ging. Hij ging onherroepelijk. Het heeft de Heilige Geest niet goed gedacht wat er op die weg gebeurd is te beschrijven. Niet goed gedacht. Omdat de klemtoon daarop valt door het geloof. Heeft Abraham zijn zoon geofferd. En uit de dood weder gekregen bij gelijkenis. Want Abraham heeft het gedaan. Hij hield zich aan God. Hij hield zich aan God met welke gedachte? Dat God soeverein was en dat hij het maar voor het zeggen had. En dat geen mensen zijn die het je aandoen zoals wij zeggen. En als hij dus zegt spring erin, dan spring. Nee, zo niet. Dan maken we van het geloof iets wat het niet. Maar overleggende dat God machtig was. Daar heb je het evangelie. Waar heeft die man op gerust? Die man heeft gerust op de openbaring van het evangelie. Net als die man die aan de tafel zat, maar die ging sterven. En hij zei tegen mijn grootvader. Straks als de koning zeggen zou. Ga weg. Van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur. Dan zal ik zeggen. Het is eeuwig recht. Maar dominee, ik zal toch nog één keertje omkijken. Of dat hij het werkelijk meent. Of dat hij het meent. Want die eenmaal iets geproefd en gesmaakt heeft van het evangelie. Die heeft een oog gekregen voor de goedertierenheden Gods in Christus Jezus. Gaat zo makkelijk dan niet? Dan ga je niet zo makkelijk in die zin naar de rampzaligheid. Nee, dan is er een gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is de troost in druk mij toegelegd. Alweer klinken er 1000 vloeken in onze oren. En al roept alles ons toe, ge hebt geen heil bij God. Als die hoge God eens in het dierbare evangelie ons aangekeken heeft, dan is er een stille hoop. Hoe bedolven ook, een stille verwachting. Wie weet, hij mocht zich wenden. Van de hittigheid zijn storens. En hij mocht genadig zijn. De patriarch. Die hadden geen Bijbel zoals wij. Maar als we een gangen lezen dan zeg je. Ze leefden dichter bij die God. Dan de mens die het woord van God heeft thuis liggen. Laten we maar niet te hoog spreken van, ja toen het bedekt was en in nevel, en dat wisten die mensen nog niet, zal de vraag wezen, of wij datgene mogen kennen wat Abraham door de genade Gods van dat evangelie gekend heeft. Daarna door de heilige patriarch, heilig, waarin? Waar ze niet vol gebreken en zwakheden. Haalt de wereld de neus er niet voor op en zegt dat waren mooie lui, die patriarchen, moet je eens lezen. Ze verkopen de eigen vrouw. Och, daarin waren ze heilig. Dat ze trots alles in het midden van hun afmaking en ellende, hebben ze op het woord vertrouwd. Omdat God gezegd heeft, in u zullen gezegend worden, alle geslachten der aarde. Ik ben uw loon, uw schild zeer groot. Daar zijn ze niet van afgeweken. Met David, ik ben niet trouweloos van mijn God afgeweken. En dan zegt iedereen dan nu, het was mooi volk. Maar God zegt, wie zal beschuldiging inbrengen tegen die uitverkorene Gods? Want in midden van het vuur der vertering hebben ze geroepen naar het woord. Te midden van hun omwegen en dwaalwegen hebben ze gehoopt op het woord. In de ervaring van hun dodigheid hebben ze geroepen, hun leven aan mijn zielen. Dan looft mijn mond. En daar is nog nooit één wereldling geweest. Nog nooit. Met al zijn brani over dat oud-testamentische volk. Nee, God zal het straks aanwijzen dat hij in zonde en ongerechtigheid geleefd heeft. En dat de patriarchen op God hebben gehoopt en gered zijn geweest. Daar gaat Abraham. God openbaart zijn dierbaar evangelie langs wonderlijke wegen. En dat wist Abraham, had er al meer van dat evangelie gehoord. Maar de Heere geeft hem een nadere openbaring in dat dierbare evangelie. En dan bindt hij zijn zoon erop. En die doet het gewillig. Waarvoor, kinderen? Waarvoor? Als vader en moeder tegen ons zeggen, kinderen, kom mee naar de kerk, dan trekken we een lang gezicht. Dan zijn we niet thuis. Tenminste, niet bij allen, maar bij sommigen wel. Maar in de kerk, daar word je niet op een offer gelegd, op een altaar gelegd en met een mes geslacht. Daar hoor je, ik zou haast zeggen, regelrechte boodschap. Zie het lam Gods. Daar word je niet omgebracht in die kerk. Nee. Daar worden de woorden des eeuwige levens. En dan trekt de mensen lang zo ellendig. Zie nu eens wat het woord vermag. Isaac. Isaac, dat is de overlegging van zijn hart geweest. Als God het gezegd heeft, dan zal het gebeuren, vader. Want dat geloof ik dat je het niet zomaar doet. Maar dat de Heer het tegen u gezegd heeft. Weer zie je de macht van het woord. Het woord. Daar gaat hij. Abraham houdt op. God heeft zelf hulp en heil beschikt. Nu heb ik gezien dat gij uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En dat mijn woord, mijzelf, u boven alles gaat. Evangelie. Zie eens, een ram verward in de struiken. De Heer heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Maar dat lam Gods kan niet dierbaar zijn, tenzij dat de Heer maar doorgaat in ons leven, om al onze offeren om te gebieden, dat al onze eigenschappen, onze goedigheden of kwaadigheden op het altaar gelegd worden. Dat ons vrome en goddeloze ik, ons eigen ongerechtige ik, op het altaar gelegd wordt. opdat hij zijn lieve zoon het enig al zou maken. Dat is een hele les. Ik denk, Heer, het grootste portie mogen we misschien ontvangen. Als we sterven en onze handen rusteloos zoeken naar een houvast. Zouden we dan pas alles loslaten. En losgelaten worden. En gevangen door de eeuwige armen van God alleen. Nu, daar gaan ze verblijf heen. Abraham en Isaac. Daar gaan ze. Moeder weet er niets van. Nee. Zie eens, ieder op zijn wijs. Het hoefde moeder Sarah niet te weten. Die hoefde weer niet over te tobben. Van haar geld zalig zijt gij in het kinderen te baren, zo gij blijft in het geloof aan mijn woord. Dat is een bijzondere belofte voor de vrouw. Ach, je zou zeggen, die hoeft die tocht niet te maken. Helemaal niet. Maar dan gaan ze naar huis. Naar huis met grote blijdschap en vreugde. Nu, eerst heeft Abraham in huis verteld. Want Sarah heeft gezegd, wat is er met jullie gebeurd? Wat kijken jullie toch blij? Als je nooit eens blij thuis komt, man, dat is niet zo best. Als ze nooit eens aan je gezicht kunnen zien dat je het juk van de schouderen weinig verbroken is, nou dan heb je ook geen best portie. Nee, ik weet, je hebt mensen die zijn van aard erg chagrijnig, maar het is nog geen best portie. Wat kan het innerlijk verblijd zijn, Sarah heeft het aan de gezichten gezien. Wat is er gebeurd, man? Isaac, hebben jullie zo'n goede reis gehad? En daar zijn ze gaan zitten. Hebben ze verteld door de patriarchen, de heilige patriarchen, laten verkondigen. O, het zijn zulke leringen en onderwijzingen die wij zo nodig hebben. Mannen, jonge moeders en oudere moeders en vaders, het is zo nodig. Ze hebben het verkondigd. Het goddelijke kerugma, de goddelijke verkondiging, de bazuin aan de mond. Door woorden en door daden verkondigd. Dat betekent niet gelamenteerd. Dat betekent niet van de vroege morgen tot de late avond achtervolgen met een soort godsdienst, waanzin. Nee. Op tijd en wijze verkondigd. Ja. Het is zo jammer, ik kom het wel eens tegen in zeer godsdienstige kringen. Als er dan nood zijn en ogenblikken, dan komt er een soort vertoning en dan wordt zogenaamd onze tong losgemaakt. En kinderen, jullie weten dit en jullie weten dat. Waarom nou eens nooit als ze allemaal gezond aan de tafel zitten? Waarom nooit als ze naar bed gebracht worden? Waarom dan niet? Dat is heel erg. Door de patriarchen laten verkondigen. En Sarah heeft dat evangelie ook gehoord. En toen hebben ze de eerstvolgende dag, toen er gelegenheid voor was, is het weer kerk geweest bij Abraham, in de open lucht, onder Gods zon, of onder de tere wind. En daar hebben de knechten en de maagden, daar hebben ze gezeten. En daar hebben ze misschien nog wel gezongen ook, het staat ons niet vermeld. Maar daar hebben ze uit Abrahams mond gehoord, wat grote dingen de Heere gedaan had. De Heer openbaarde het in het paradijs. Later openbaart hij het aan enkelen. Maar het evangelie krijgt zijn vaste gang door de verkondiging. Wij kunnen niet alle profeten zijn. Wij kunnen niet alles spreken van openbaringen en visioenen. Maar God heeft het laten verkondigen. Dat wil zeggen, prediken. Oh, en ik ben ervan overtuigd. De Heilige Geest heeft het niet genoemd, want het gaat om Gods grote daden, maar het ligt in het woord van God opgesloten, al was het naar de vorm anders als bij ons. Misschien kwamen ze nogal met vuile handen zo bij de koeien en schapen vandaan thuis. Maar toen Heer Abraham hen aansprak om te luisteren, hebben ze hun hoofd ontbloot en ze hebben geluisterd. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Denk erom dat er wel vele godvrezenden bij geweest zijn, die ingezameld zijn, waardoor het woord zegen gezegend is geworden in de harten. De patriarchen. Zouden we verhalen van Isaac en van Jacob stervende heeft hij gemeld, en van Jozef en van de 12 patriarchen. Hoe zij in al hun wegen, ik weet het, waar de boosheid en de verkeerdheid uitstraalde, mochten komen. Niet door openbaringen zoals we lezen, maar door het woord van Jacob hun verkondigd. Het woord van de godsman Jacob heeft wortel geschoten. Het leek er niet veel op in hun bruisend overdadig leven, waarin de een in ijverzucht die ontaarde en in moordzucht zich te buiten ging. De andere in boze driften zich uitleefde en vergreep aan de vrouw zijns vaders. En de voortreffelijke Juda, als zij terugkomt van het schaapsheren, zich van de weg af begeeft tot een vrouw die naar hij meent een hoer is. Maar toch. Toch door dat alles heen straalt de majesteit van het woord. Daarom wanhoop niet, al denkt geen uw harten, zouden ze het horen. Toen Jacob al die kwade boodschappen hoorde, toen heeft hij ook gedacht, het helpt niet veel, horen ze het wel. Zou dat woord wat ik hun vertelde, wat mij geschied is in Bethel, waar God mij beloofd heeft te zijn, mijn God. Wat me overkomen is in Peniel, toen de zon mij opging. En toen hij worstelde met mij, toen ik eeuwige zegeningen in de schoot geworpen kreeg, zou het woord nog wel enige betekenis hebben. Bij die grote mannen, die ruige kerels. Die zonder dat hij het wist, zijn zoon verkocht hadden als slaaf naar Egypte. Die daar een hele stadsbevolking uitgemoord hebben. En zijn naam stinkende gemaakt. Wat heeft hij tegen de muren aangekeken? Daarom zegt de Heere God dit zo bij de Heidelberger ook geformuleerd. Door de heilige patriarchen laten verkondigen. Op hoop, tegen hoop. Soms was het alleen maar een blik. Soms maar twee woorden. Soms alleen maar een gebaar van droefenis. Maar ze zullen het verkondigd krijgen. Dat de God Jacobs alleen wonderen doet. Kijk het nou eens na. Ja, wij zeggen wel gauw het is afgelopen kinderen. Vader en moeder. Het is te begrijpen ook. Het is te begrijpen ook. En dat in alle verhoudingen in het gemeentelijke leven. Mij ook. Het zal wel afgelopen wezen, dit of dat. Maar zie nu eens de macht en de zegen der genade van de verkondiging. Nee, dan hoeft vader niet iedere keer zijn bekering te vertellen. Nee, dat kun je voelen, dat kun je weten als kinderen. Al zou vader zeggen, jullie hebben de slechtste vader die er is. Dan zullen de kinderen het weten. Toch zullen ze het weten. Dat is ook verkondiging. Er komt iets van terug, hè, als ze daar bij Jozef staan. En Jozef verborgen is achter de muur. Dan hoort hij ze tussen schot zeggen. Heden bezoekt God ons ongerechtigheid aan ons. Want wij hebben verkocht onze broer. En we luisterden niet toen hij om genade bad. Nou zijn we rechtvaardig. Verloren. Zie eens, dat kwam door de verkondiging van de patriarchen. Dat kwam door het zaad dat uitgestrooid werd. Ik denk ook wel eens bij de kleintjes of bij de grote. Maar ook wel eens bij de kleintjes, die zijn nog zo erg druk, zo bewegelijk. Dan denk je wel eens op de catechisatie, ach, waartoe toch alles? Je zou er voor de Heere verlegen mee worden. Waartoe toch alles? Is alles niet te vergeefs? Ook in de gezinnen. Nee, zegt de Heere. Dat is nou hetzelfde als met het zalig worden. Dat kan toch ook niet? Daar sta je toch ook voor een grote onmogelijkheid? Nu dan. Heeft de Heere die onmogelijkheid, gij die hem vreest, niet weggeruimd en gezegd, ik kan u toch zalig maken. Past dat nu ook op die dingen toe? En ge zult niet verslonden worden door al te grote verslagenheid des geestes. Maar ge zult het bezien hoe het overzomert en overwindert. En op Gods tijd opwaarts zal schieten. Kinderen wie God verlaat. Heeft smart op smart bevreesd. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd van zijn weldadiging. Maar denk erom, die vele of die weinige woorden die er gesproken zijn, of dat veel of weinige gebed dat er in waarheid ligt, dat weegt zwaar voor God. Zwaar voor God. Wat denkt ge van de dochter die onder dat woord leefde? En die door dat woord diepe indrukken kreeg van God en zijn eeuwigheid. En de kortstondigheid van dit leven. En die ook enige smaken had in de zoetheid van het dierbaar evangelie. En die zich openbaarde als een Esau. En de brede weg koos. Kwijt. En dan op zulke pad der zonde. Dat het niet om uit te spreken was. Dingen te erg om te noemen. En niet 1 jaar. En niet 2 jaar. Maar lange jaren. Terwijl vader en moeder thuis waren. Ik zeg dit niet op dat gij u daaraan vast zoudt klampen. Nee. En zeg ik kan maar doen wat ik wil. Nee, want wij doen toch wel wat wij willen. Zo goddeloos zijn we. Maar tot troost van vaders en van moeders. Die de moed opgeven. Totdat haar vlees en haar lijf verteerd was. En dan mag iedereen zeggen, ja dat is te laat, want ik lees maar van 1 moordenaar. Maar de Heere zegt, dat is op tijd. Toen begon dat woord in zulke kracht en majesteit te werken in haar ziel. Dat er in haar hart geboren werd, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ook de vader, de natuurlijke vader. En ik zal bekennen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Gooi mij er maar uit. Ik hoef niet meer in uw huis te wezen. Want ik heb het niet verdiend. En dan zal ik sterven. En zo heeft ze zich voortgesleept naar het ouderlijk huis. En daar was de vader nog mee en de moeder menigmaal ontmoedigd, hoop en moed verloren. En toch met de vraag in het hart, Heere, hoe zou dat toch kunnen? En daar ligt ze opeens voor de deur, als een hoop vuil en ellende, met de dood in haar leden. Ja, daar komt vader, daar ziet hij zijn kind. Zijn kind, aan wie hij het evangelie verkondigd had. Wat een blijdschap. Nu geen schoppen en trappen. Nu geen eruit lelijke smet. Nee, maar nu zie ik dat de God Jacobs, Isaacs en Abrahams alleen God is. en dat hij een waarmaker is van zijn woord tot in geslachten, kom binnen. Tranen. Ach, het mocht voor haar natuurlijke leven niet baten. Want zij stierf, maar ze ging in de eeuwige zaligheid. Zie eens wat de genade vermag. Wat de verkondiging van het dierbare evangelie uit gaat werken. En als het dat niet uitwerkt, dan weet ik nog wel dat mijn vader tegen me zei, dan tegen ons als kinderen zei, dan hoef je me niet te roepen als je sterft. Want dan hoef je niet meer op te rekenen. Dan kan je vader niet meer komen. Want om dan te zien hoe jullie met zulke ogen van angst werden, vanwege de verwerping tot het einde toe van dat evangelie, dat is niet in woorden uit te drukken. Verkondiging door de heilige patriarchen en profeten. Zo wentelt het eeuwige evangelie zich voort. Het kwam over de eeuwige bergen van Gods besluit heen, in de tijd. Het kwam in de oren van mensenkinderen, het werd geopenbaard. En hun monden hebben het verder doorgesproken. Hoor Israël, neig uw oren. De Heere uw God is een enig Heere. En de profeten, die doen nog veel grotere woorden horen. Die zeggen, blaas de bazuin te Sion. Om Sions willen zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet stillen zijn. Die voeren de borgenmiddelaar zelf sprekende in, totdat haar heil voorkomen als een glans en haar gerechtigheid als een fakkel die brandt. O, zij verkondigen het. Wat hij doen zal, het dierbaar evangelie. Kunt u een profeet noemen die niet verkondigd heeft? Hij zegt, ik heb mijn profeten tot u gezonden, vroeg op zijn en laat oplijvende, om het woord te verkondigen, het evangelie te verkondigen. O mijn volk, zegt hij, waarmede heb ik u vermoeid? Wat heb ik u gedaan? Heb ik van u wierook en kalmeel en offerand, heb ik dat alles geëist? Nee toch. Je hebt meer gedaan wat dat betreft als dat ik vroeg. Maar waar het om ging, hebt ge nagelaten. De heilige profeten, daar zal het volk van oude dagen toch van hebben moeten zeggen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit heil heeft God nu doen verkonden, als de knecht Jesaja heeft geprofeteerd. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wandelt in het land der schaduwen des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Verkondiging. Ja, zo wil God dat van kind tot kind dit onderwijs gegeven worden. In het midden der gemeente. Door de verkondiging heeft hij zijn profeten laten verkondigen. Welke onuitsprekelijke boodschap van heil. In alle profeten, ge kunt die profeet niet opzoeken, of ge vindt erin evangelie, evangelie. En als u zegt, ja maar in het boek Esther heb ik wel eens horen zeggen, daar hoor je de naam, daar wordt de naam van de Heere zelfs niet genoemd. Daar wordt alleen maar de naam des Heeren genoemd. Want dat boek, dat moet ge zo lezen, daar ziet ge de draak die voor de vrouw staat. Die het kindeke zou baren. Is dat geen evangelie? Daar ze allemaal bestemd zijn geworden om aan de galg gehangen te worden. En om uitgemoord en uitgeroeid te worden.
dat God hulp beschikt voor dat volk. En te midden van alle beroering en de burg Susan die in beroering is, dat daar Gods raad verheerlijkt wordt. Ik zal vijandschap zetten. Zal u de vessenen vermorselen, dat wel. Maar de kop zal verpletterd worden van die slang. De profeten. Wat zouden wij noemen van Jesaja of Jeremia? De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Of, dit is de naam waarmee men hem noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. En Daniel, die geprofeteerd heeft van de Messias, de steen zonder hand afgehouden. De Messias die uitgeroeid zou worden, maar niet voor hemzelf. Die het verbond vernieuwen zou. Ja, van alle profeten, tot Maleachi toe. Van Amos, de man die te midden van de vreselijkste oordelen profeteert, dat niet een stukje van een oor zal achterblijven. Van een Hosea dat ons spreekt van de innerlijke barmhartigheden Gods over Efraïm, die hij niet meer onder de kinderen kon zetten vanwege hun ellende, maar die het toch doet, omdat al zijn berouw tezamen ontstoken is, zijn hart is in hem omgekeerd. Sinds ik tot hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Ik zal haar afkeringen genezen. Ik zal ze vrijwillig lief hebben. Ik zal zeggen tot de niet ontfermde, ontfermde. En tot niet mijn volk, mijn volk. En zij zullen zeggen, mijn God. En een Habakuk, die de Heere zag komen in de weg zijner gerichten. Die alles in elkaar zag rollen en van, wat dan? Zo zal ik nogthans van vreugde in de Heer opspringen. Als er geen rund in de stallingen wezen zal, dat is evangelie. En men de kooien leeg scheuren zal, en het werk van de olijfboom wiegen zal. Zo zal ik nogthans van vreugde opspringen in den Heere. Mijn voeten zullen zijn als der hinde op de hoogte. Op mijn neginot. Dat wil zeggen op mijn snaarinstrument. Zal ik waar hemel en aarde bezwijkt. En de almachtig in zijn gerichten komt. Zingen vanwege dat evangelie. Ga zo maar door. Zacharias, hij heeft de herder gezien, hij heeft de spruiten gezien, hij heeft de steen gezien met de zeven ogen. Joël, hij heeft gesproken van de belofte van de enige herder en leraar der gerechtigheid. Maleachi haastig zal tot zijn tempel komen, dien Heere die gij zoekt. Alle hebben ze getuigenis. En Obadja zegt, er zullen heilanden komen op de berg Sion. Dat wil zeggen, er zullen verkondigers komen. Hij, de Heer Jezus en zijn heilige apostelen, om dat heil te verkondigen. Alle zullen ze verkondigen. Ook Jona, de boze profeet, is uw toren billig ontstoken, Jona. Ja, tot der dood toe. Wel, dan mag dit het einde zijn van uw boek. En daar benevens veel vee. Dat is evangelie, Jona. Dat ik meer ophef met de beesten en met de onkundigen die het verschil van linker en rechterhand niet weten, dan met al uw overleggingen. Ga zo maar door. Job, hij was ook een profeet. Ach, dat men met God richten mocht, dat er een scheidsman tussen ons waren, die de hand op ons beiden leggen zou. Elihu, hij zegt, Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend? Evangelie. Ja, zo zal hij de mensen rechten verlicht leren. Mijn vader laat Job beproefd worden tot het einde toe. Hoe groot. Hij zal zeggen, ik heb verzoening voor hem gezonden. Ik wil gewonden. Ik wil niet dat hij in het verderf nederdaalt. Er is geen boek in de Bijbel. Of het verkondigt. Het predikt ons. En zie je naar de tempel, de offerande en ceremonie. Daar gaan ze heen. De gezondigen die gezondigd hebben. Jongens, mannen. Vrouwen, grijzaards ook nog, met grijze haar als een sierlijke kroon, die op de weg de rechtvaardige gevonden wordt, maar het zijn zondaars. Ze hebben misschien gedaan wat, door zich ijdelijk te verheffen. Ze hebben met hun ogen misschien aan de ijdelheden gekeken. Wie weet wat ze gedaan hebben, maar je kunt ze zien. Daar gaan ze met de lammeren. Of met de var of het rund. Of de armen met de paar kleine duifjes. Het zijn niet allemaal vormen dienaars. Want in dat volk is toch Gods volk begrepen. En daar komen ze. Daar komen ze aan door het goddelijk licht gelegd. En ze weten wel dat brandoffer nog offer voor de schuld voldeed aan uw eis nog eer. Maar dat was nou hetzelfde als dat wij mogen buigen voor Gods woord. Dat is het op zichzelf ook niet, maar dat wil de Heer. Zo wilde de Heer het toen ook, dat ze dat doen zouden. En terwijl de tranen hen over de gerimpelde wangen lopen, treden ze de voorhoven binnen. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Al de grijzaard, die haast niet meer zich voort kunnen bewegen. En jonge mannen, daar komen ze binnen. En zij zijn schuldig, want zij moesten gedood worden. Maar God predikt het evangelie door de ceremonie en de offeranden der wet. En daar pakken ze het dierbeet. En het wordt gedood met enig snede van het zwaard. Het bloed wordt opgevangen en gesprengd. Het wordt alles ten offer gewijd. Naar de gang van het bestemde offer. Het zij reuk of brand of dank of schuldoffer. Daar staan ze verwonden. Niet ik. Daar wij de eeuwige dood moesten sterven. Daar gaat dat beest, dat stomme dier. En die waarachtig geloofde de verkondiging. Die heeft van ver de dag gezien. Maar op de zoon als middelaar van dat betere verbond. Het hoofd gebogen heeft in de dood voor hem. Zeg maar niet dat ze er weinig van wisten, die mensen. Want ze hadden kostelijke onderwijzingen. Zie ze dan de poorten van de voorhof eens verlaten en weer keren naar huis. Met de tranen nauwelijks opgedroogd van hun wangen, vanwege hun eigen zonde en ongerechtigheden. Maar de glimlach des geloofs komt er doorheen. Wie is aan onze God gelijk, zingen ze, die armen opricht uit het slijk. Zij zingen, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Daar gaan ze weer naar huis. Je ziet ze er regelmatig terug. De Hanna's, de Elkana's, allemaal. Je ziet ze er elke keer weer terug op de feest. Of als ze er stilletjes eens tussenuit gaan, dat de last te zwaar wordt, zou het mogelijk wezen dat God zo'n zondaar genade bewijst naar de tempel. Neem mee dat schaap, het beste wat je hebt, en laat het doden, laat het offer worden. en merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En ten laatste, door zijn enige geboren zoon vervuld, toen maakte God het vol. Dat wil dit zeggen, houd nu de verkondiging op. Nee. Maar het evangelie stond eerst in het teken, in de prediking van hij komt om de aarde te richten. Stond eerst in het teken van haastig zal tot zijn tempel komen. Stond eerst in het teken, zie die dag komt, brandende als een oven. Daar vangt de profeet de eerste en de tweede komst van Christus. Zijn komst in het vlees en de komst op de wolk als in ene samen. Want dat zit aan elkaar vast. Zijn komst hier op aarde en zijn komst op de wolken. Eerst profeteerde ze van verre gezien en omhelst. Op uw zaligheid wachtte ik, Heere. Zo hij vertoeft voorbij hem, hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Stond in het teken, in het laatste der dagen zal ik het oordeel van de kinderen van Elam afwenden. En te 10 dagen zal de Heer het bewindsel van de volkeren waarmee ze bewonden zijn, verscheuren. Verwacht ik. De verkondiging stond ook in het teken van de verwachting, maar nu vervuld. Nu is het evangelie nog de verkondiging, maar dat hij gekomen is. Dat hij 20 eeuwen geleden bijna gekomen is op deze zwarte aarde, door onze zonde bevlekt, onder ons gewandeld heeft als onze een. Hij is gekomen. In dat opzicht konden ze niet volmaakt zijn, de oude kerk, zonder ons, zegt de apostel. Want ze hadden dat nodig, dat hij komen zou. Maar nu, hij is gekomen. Nu houdt het evangelie in de blijde boodschap. Wat hij ooit beloofd had, heeft hij ook gedaan. God voortijds op vele wijze tot de vaderen sprekende, heeft in deze laatste tijden tot ons gesproken door de Zoon. Kun je zeggen dat hij het evangelie niet verkondigde? Hij die het land doorging, goeddoende, ik ben het brood dat uit de hemel nederdaalde. Zeker toch? Zo heeft hij gewandeld op deze aarde. Als de vervuller van al Gods belofte. Die in hem ja en die in hem amen. Gode tot heerlijkheid zijn. Nu wie zal dan niet hoog achten? Het dierbare woord, het heilige blad, dat ons dat alles vermeldt. Hoe zal onze ziel met 1000 pijlen doorstoken worden, als wij onder zulk een woord ten verderve gaan? Wie zal een ander evangelie, een ander slachtoffer voor de zonde kunnen vinden, buiten wat ons in het woord gepredikt wordt? Niemand toch? Niemand. Daarom in de beginnen was het woord. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En de apostelen hadden zijn heerlijkheid ook nog gezien in de tafelijkheid van zijn verheerlijking op de berg. En in de opwekking uit de doden en zijn opvaart ten hemel. Maar de nieuwtestamentische kerk, die hem niet meer naar het vlees kent, die mag ook zijn heerlijkheid zien, als ze het dierbare evangelie mogen horen of lezen en toegepast krijgen in hun harten. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ach ja, dan zegt Huntington, als die eeuwige liefde van die God ons uit het dan niet verbreekt, dan zal niets het meer doen. Het woord. Hij noemt zijn zoon het woord. Wat wil dat zeggen? Heeft de vader een woord nodig? Nee. Maar hij noemt hem het woord om te zeggen dat er een vraag is. Er is een gemis. Wij missen het woord. Hebt u een woord om voor God te bestaan? Hebt u een woord waarop u uw hoofd neer kan leggen in de uren van het sterven? Hebt u een antwoord op dat hoge, heilige wezen? Nee, wij zijn woordeloze zondaren geworden. Onze keel is een geopend graf. Maar een woord dat in Gods oren door zou dringen, is er niet meer. Nu. En het woord is vlees geworden. Hij wordt het woord genoemd. Dat wil zeggen, de eeuwige vader heeft wat gezegd. Hij heeft het in vlees gezegd, op zulke wijze, dat niemand meer kan zeggen, dat is te hoog voor mij. Dat kan ik niet horen. Nee. Want hele gewone mensentongen hebben het gemeld. Het woord is vlees geworden. Dat eeuwige woord van het goddelijke besluit om zich te ontfermen over zonde, dat is vlees geworden. Want dat schrift geworden woord predikt ons het vlees geworden woord. Zo laag buigt God af tot ons, die alsmaar op willen klimmen, goddelijk, geestelijk, alles willen zijn. Dat hij nu uit de hoogte neerdaalt en zegt, dat is eeuwig kwijt met jullie. Ik word vlees. Ik neem vlees en bloed aan. Dat verkondigt ons het woord. Nu dan, die het woord veracht, die zal in de gemeente der doden rusten. Maar die op het woord acht geeft, verstandig acht geeft, die zal ervaren, door al zijn ellende, zonde, dwaasheid heden, dat het woord onze Gods staat tot in de eeuwigheid, waar hij zelf met alle schepselen als gras vergaat. En dit is het woord dat onder ons gepredikt wordt. Amen.